In 1 Samuel 18 waren wij nog gebleven. En dat komt omdat het daar ook gaat over de belofte die Saul gedaan had aan David. Namelijk met betrekking tot de winnaar, de overwinnaar van Goliath. Die zou er namelijk een vrouw bij cadeau krijgen. Een prinses nogal, de dochter van de koning. En dat had wat voeten in aarde, omdat David niet stond te trappelen voor het voorstel, om zo te zeggen. Want David zeide tot Saul in vers 18 van 1 Samuel 18: wie ben ik en wat is mijn leven? Dat is, zijn leven lang blijft hij dat roepen. Hè? Wie ben ik en wat is mijn huis? Komen we het nog een paar keer tegen namelijk. Wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? En toen hebben we het even over het begrip schoonzoon gehad. Omdat, ja, hier kan je het niet vertalen met dat ik des konings bruidegom zou worden. En dat tot mijn genoegen, zoiets. Want toen heb ik wat afgegeven op het idee dat men een concordante, ik moet altijd ademhalen doen, een concordante bijbelvertaling zou kunnen maken. Want dan zou men dit woord altijd met bruidegom moeten vertalen. Of met schoonvader, of met zwager. Maar ja, dat ken je altijd. Want wij hebben niet een woord in dezelfde betekenis van dit Hebreeuwse woord. Het staat voor iemand die is aankomen lopen. De koude kant van de familie. Ik heb het laatst ergens gelezen, het stond er in het boek bij, gewoonlijk via de bruid. Ja, dan denk ik altijd, hoe kun je anders bij iemand aantrouwen, bij de familie komen? Was het niet door, soms zetten ze er van die dingen in, jongens en meisjes, en denk je, interessant, ja, oh, zit dat zo? Ja, hoe anders? Mens, maar goed, hij zou des konings schoonzoon worden, precies. Maar hij wil niet eigenlijk, hè. Hij vindt dat boven zijn stand. U weet wat een stand is? Dat is wat we vroeger hadden in Nederland, maar dat hebben we afgeschaft. Dus ja, gaat het dus ook maar niet over hebben, maar het was boven zijn stand, dacht hij, vond hij. Waarschijnlijk ook te duur. Maar dat komt hierna nog aan de orde. Ja. Goed. Vers 19. Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Kennelijk is er een termijn bij bepaald. Hoe dat zit, weet ik niet. Maar blijkbaar wel. Dat geldt voor de volgende ook namelijk. Geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou. Zo is zij aan Adriel, de Meholatiet, ter vrouw gegeven. En dan denk je, oh, wat jammer nou aan een Meholatiet. Ja. Aan Adriel, de Meholatiet, ter vrouw gegeven. Ik heb u gezegd, we komen die man later nog een keer tegen. Min of meer. Want hij blijkt toch in de clan zich te bevinden rond David, de familie van deze Adriel. Maar dat had u waarschijnlijk toch wel gedacht. Hoe dan ook, dat huwelijk ging dan niet door. Maar dan krijgen we in vers 20, doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Nou, begon dit hoofdstuk al met vast te stellen dat de oudste zoon van Saul David lief heeft. Want dat staat in 18 vers 1 en wat er verder volgt, 18 vers 1 tot en met 4, wordt ook een thema in met name het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 20 trouwens ook nog. Die Jonathan, weet u wel. Maar het verhaal heeft nog een andere kant en dat begint hier. Dat wil zeggen dat iemand anders, die van Saul afstamt om zo te zeggen, een ander kind van Saul, eveneens David lief heeft. In dit geval is het Michal. Michal, de dochter van Saul, had David lief. En toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen. Bij die vorige was hij er meer of meer toe gedwongen omdat hij beloften gedaan had. Maar het is toch niet doorgegaan, mede omdat ook David het niet zo zag zitten en er niet werkelijk op inging. Zijn gewone prijs niet kwam ophalen, om zo te zeggen. Of hoe moet je dat formuleren? En in tweede instantie, Saul had natuurlijk toch nog, stond in het krijt bij David. En toen hij merkte dat die andere dochter, want Saul had twee dochters, Merab en Michal. En toen hij merkte dat die andere dochter er toch wel wat voor voelde eigenlijk. Zo was die zaak recht in zijn ogen en Saul zeide, ik zal haar aan hem geven, dat zij hem tot valstrik zei, en dat ik het zo lees, dat zij hem tot valstrik zei, is natuurlijk, heeft twee kanten. De ene kant is dat hij eerst al bedacht had dat Merab hem tot valstrik zou zijn, maar dat is niet doorgegaan. Want dat stond in de, is te lezen feitelijk in vers 17 al. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat de Filistijnen hem tot valstrik zouden zijn. Maar de bedoeling was dat de zaak met Michal David zozeer in beslag zou nemen dat hij niet meer zou deugen voor de strijd en dus het loodje zou leggen. Vandaar dat militairen die pas getrouwd zijn, die kregen vrijstelling van dienst of iets dergelijks, of vrij of wat het maar was. Ik geloof zelfs vrijstelling. Dan hoef je niet mee naar de oorlog en zo. En in de Bijbel is dat ook geregeld in de Mosaïsche wet. Maar ik heb verzuimd het op te zoeken. Maar dat staat daar ook ergens. Want dan moet er eerst wat anders geregeld worden, namelijk. En ja. Nee, er moet voor nageslacht gezorgd worden, zuster. Ja, want het is een belangrijke aangelegenheid. Maar goed. Maar de bedoeling is om David af te leiden. Dat, zo gaat het in de politiek. Het is altijd een dubbele agenda. Hier dus ook. Ik zal haar aan hem geven dat ze hem tot valstrik zei en dat de andere Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide Saul tot David, met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. Over dat met de anderen, daar bestaat enige discussie over, over wat dat precies betekent en hoe dat staat in het Hebreeuws. Sommigen hebben ervan gemaakt dat het moet zijn op een andere manier, op een andere wijze. En hebben toen uitgelegd dat die andere wijze daaruit bestaat, dat hij dit keer een ander soort prijs moet betalen voor die vrouw. Want hoe dan ook, ze moet gekocht worden. Het is handelswaar. Bovendien levert het voor de aanstaande bruidegom, levert het status op door te trouwen met een koningsdochter. En dus moet hij ervoor betalen, want het verhoogt zijn status en dat kost geld. Dat is altijd zo geweest. Als je je status wil verhogen, dan moet je geld uitgeven. Niet waar? Daarom zijn de Mercedes nog steeds zo duur. Maar, om van andere merken maar te zwijgen. Maar zo is dat toch? Ja. Maar hoe dat zit met die andere, ik heb volkomen vrede met deze interpretatie hoor. Niet met die ene, die was inmiddels trouwens al weg. Hoewel. Dat komt omdat ik op de volgende bladzijde ook gelezen heb. En dan blijkt dat bij gelegenheid Michal alsnog, hoewel ze getrouwd was met David inmiddels, alsnog gegeven wordt aan een ander. En ook dat blijft dan weer niet zo, maar vanouds ging dat zo hoor. In die koninklijke families in elk geval wel. Als het arme kind, de dochter bedoel ik, weduwe werd, dan was ze weer gewoon terug bij de vader of bij de oudste broer, afhankelijk van hoe de situatie in de familie voorstond, maar bij het hoofd van de familie. En die konden dan weer uithuwelijken. Zo ging dat. Tot voor kort dan, hè? Dat meen ik, dat is tot voor kort. Maar... Daarom zeide Saul tot David: met de anderen zult gij heden mijn schoonzoon worden. De vertalers hebben het dus geïnterpreteerd als met de andere dochter. En Saul, daar gaat het vervolgens ook over, dus het lijkt mij volkomen op zijn plek hoor. En Saul gebood zijn knechten: spreek met David in het heimelijke, want u zei, iemand zei, ja, maar die politiek en die achterkamertjes enzovoort. Dan moet ik u zeggen, politiek is altijd... Dat hoort ook in de achterkamertjes, want in de voorkamer, dat willen die journalisten wel. Die willen er bovenop zitten. Maar als je een beetje iets regelen wilt, dan doe je dat zonder dat er een camera bij zit. En zonder journalisten erbij. En dan ga je naar de kroeg en dan neem je een bierveeltje en dan schrijf je daar op je... Deze is legendarisch, toch? Of niet? Ja. Wie waren dat ook weer? Van Acht en... Wiegel, Hans Wiegel. Nou ja, achterop een bierveeltje, een regeringsprogramma en dat was het dan even gauw regelen. Maar goed, het hoeft niet zo snel, maar die dingen gebeuren nou eenmaal. En ik vind het ook oneerbiedig om te zeggen in achterkamertjes, want dat is natuurlijk ook maar onzin. Je doet dat gewoon, je maakt met iemand een keer een afspraak, je zegt, wil je spreken, kunnen we niet, het hoeft niet iedereen te weten, maar we kunnen toch wel even met elkaar praten over het een en ander. Zo doe je dat met je konijnenfokvereniging. Als je gedonder hebt in de vereniging, het loopt niet, en je denkt dat je er wat aan kunt doen, dan nodig je iemand uit en dan ga je daarmee praten. Toch, of niet? En dan doe je een voorstel en even goede vrienden. En het, of het wordt wat, of het wordt niet wat. En dan moet je niet zeggen achteraf, want het is als in het geheim, in het geniep allemaal gedaan. Dat is normaal. In het gewone leven is dat ook een heel normale zaak. Heb je dat nog? Alleen ik vind wel dat ze in de politiek dikwijls een dubbele agenda hebben. En niet oprecht zijn, ook niet in het achterkamertje. Dat moet ik dan weer als compensatie erbij vermelden. Maar dit is een betrekkelijk normale aangelegenheid, toch wel. Men zou overal over nadenken, dat gebeurt ook. En Saul, die weet dat hij het bij David verbruikt heeft. Bovendien staat Saul sowieso niet oprecht tegenover David. Dus die twee gaan heel moeilijk met elkaar praten. En dus laat hij het aan iemand anders over. Wij noemen ze iemand de formateur. In dit geval een koppelaar, sorry. Maar dat is hetzelfde. Partijen bij elkaar brengen, zo werkt dat. Ken u Kissinger nog? Sorry dat ik al zo oud ben, maar ken u Kissinger nog? Nee? Die in de tijd de hele wereld afreisde met diplomatiek overleg enzovoort. Met het Amerikaanse regeringsvliegtuig is eentje, Kissinger. En in evangelische kring werd toen beweerd dat hij de antichrist was. Want hij was een Jood. En hij was vrede aan tot stand brengen over de hele wereld. Arme man. He? Nou ja. Doe maar weer. Maar Sauls gebood zijn knechten en zij spreekt met David in het heimelijke. Hoezo eruit lekken? Dat is een belangrijk politiek middel om te lekken, uit te lekken, om dingen die in het geheim besproken worden dan toch ergens neer te leggen. Al was het maar zo stiekem op een bierviltje te schrijven en dan het viltje te laten liggen. Zo gaat dat. En als je daarna gaat zoeken wie heeft er gelekt, ga je dat niet vinden. Want dat hoort bij het politieke métier. Dat is de tactiek, is dat... Dat is strategie. Ja. En soms laat je dingen uitlekken die helemaal niet waar zijn. Maar dat beïnvloedt wel de koers. Ja, daar gaat het maar om. Ja, van de munt ook, maar ik bedoelde eigenlijk een andere. Toch? Door geruchtenstroom. Ja. Dus spreek met David in het heimelijke. Zeg, zie, de koning heeft lust aan u. En al zijn knechten hebben u lief. Word dan nu... des konings schoonzoon. Je mag eruit opmaken dat David... Het gaat niet over David, maar de manier waarop dit geformuleerd wordt... impliceert dat David dus het beschouwde als gevaarlijk... om deel uit te maken van dat hele, van het hof, zal ik maar zeggen. Van de hele koninklijke hofhouding en entourage. En logische wijze, want hij was van godswege tot koning gezalfd. De rest wordt automatisch een vijand daar. En dat werd het ook natuurlijk. Maar nou moeten ze die knechten van Saul, die moeten hem zeggen... nee, de koning heeft lust aan u. En alle ministers, alle knechten... of dacht je dat het de lakeien waren? Alle dienaren van Saul. Hebben u lief, wordt dan nu dus koning schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David... Toen zeide David, is dat licht in uw lieder ogen des konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en verachtzaam man ben, dan komt hetzelfde argument weer terug. Wie ben ik? Dat is, jullie denken daar maar makkelijk over, is het licht in uw ogen. Ja. Dat is een zware zaak, dat is een moeilijke, je gaat niet zomaar des konings schoonzoon worden. Afgezien daarvan, normaal liter kost het geld. Men moet inleveren. En de knechten van Saul boodschapte het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. Toen zei Saul weer, al dus zult gelieden tot David zeggen, de koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen. Nou ja, opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. De truc was om David de oorlog in te sturen. Om enige Filistijnen om zeep te helpen. Ja. En maar Saul hoopte dat David zelf daarin zou omkomen. Ja. Dat is het idee. De bruidschat. Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden. En die zaak was recht in de ogen van David, dat hij dus koning schoonzoon zou worden. Maar de dagen, er staat maar de dagen, waren nog niet vervuld. Dat had moeten zijn gewoon en de dagen. En had ook nog kunnen zijn, de dagen waren toen nog niet vervuld. Want blijkbaar stond er ook een termijn voor. Voor wanneer die Michal uitgehuwelijk zou moeten worden. Hoe nauwkeurig dat is, weet ik niet. Je kan je ook nog voorstellen dat het een officieel voorstel is. En er staat een datum. Hoe lang is dat het aanbod geldig? Is dan de vraag. Er staat er ook een datum voor. Dat is tamelijk normaal hoor, dit. Maar de dagen waren nog niet vervuld en toen maakte zich David op en hij en zijn mannen gingen heen. En zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen, dat is 100 extra voor het mistellen zeg ik altijd. Hè. Ja. En David bracht hun voorhuiden en men leverde ze de koning volkomenlijk opdat hij... schoonzoon des konings worden zou. Dat leverde ze de koning volkomenlijk, wil zeggen dat het keurig uitgeteld wordt. Oh,
uitgeklikt.
200 voorhuiden. Ja. Doe maar. En dat is dus wat hij deed. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. Alleen al hierdoor natuurlijk, maar het blijft zo. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde zich Saul nog meer voor David. Hij vreesde zich, volgens mij is dat geen goed Nederlands. Vrezen is niet een wederkerig werkwoord, hè? Nee. Maar goed, toen vreesde Saul nog meer voor David... Impliciet, hij vreesde dus voor zichzelf, maar dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat de vertalers dat erin hebben willen leggen. Dat hij hoogst persoonlijk bang was voor David. En het resultaat was in Saul was David een vijand al zijn dagen. Die dagen die worden hierna nog uitgebreid beschreven. Want dat blijft nog heel lang zo, hè. Nou ja, dit Bijbelboek uit, feitelijk. Want hoofdstuk 31 eindigt met... En dat is het laatste hoofdstuk van 1 Samuel, bedoel ik. Het eindigt met de dood van Saul. En 2 Samuel 1 begint er weer mee. Dus dat blijft nog even zo. En daarvan staat, als de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als ze uittogen dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Kortom, in de strijd was hij degene die sterkste was, meer dan Saul. En de Filistijnen vreesden hem en wat het maar was. Niettemin duurt die strijd nog een poosje voort, hè? Want daar draait het hele verhaal om. Daar hebben we het eerder over gehad en daar heb ik het nu dus weer over. Saul namelijk heeft zijn leven lang gevochten tegen de Filistijnen. Zo werd hij van achter de ploeg gehaald. Ik meen dat het de ploeg was of was het de doswagen, dat weet ik niet meer. Maar van achter de runderen, ik wilde niet zeggen koeien, maar hij werd wel degelijk uit het agrarisch bedrijf gehaald. Van het is oorlog, we moeten er wat aan doen. En toen, en hij was daarvoor al tot koning gezalfd overigens. En daar begon zijn officiële optreden als koning met oorlog. En dat is het gebleven en het werd zijn dood uiteindelijk ook. En daarmee is Saul een uitbeelding, dat weet u langzamerhand. Een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Die in principe bedoeld is om de Filistijnen, namelijk het vlees, namelijk de oude mens... onder controle te houden. Ik heb je van Filistijnen gezegd. Het woord betekent feitelijk dat wat doordringt, doorprikt, dat infiltreert, dat moeilijk te onderdrukken is. Het is een soort gif wat je niet kwijtraakt, een soort, hoe noem je dat, een soort besmetting. Dat zit er nou eenmaal in en er steekt altijd weer opnieuw de kop op. Dat zijn de Filistijnen, vandaar dat ze vandaag nog steeds, dan wel weer, maakt mij niet uit, bestaan. Maar ze zijn een uitbeelding van de oude mens, van de natuurlijke mens. En iedereen weet dat je de oude mens, de natuurlijke mens, de mens onder controle moet houden via wet. Wetten en regels. Ik zeg er meteen altijd bij, dat is wel armoe. Want de Bijbel zegt daarvan... En daarom kan ik zo makkelijk zeggen, dit is armoe. De Bijbel zegt daarvan dat dit weliswaar correct is, maar dat het alleen geldt voor kinderen. Die nog aan het opgroeien zijn en die kun je daarmee richting geven. En het is dus een heel tijdelijke en beperkte aangelegenheid. Per definitie, de wet is tijdelijk... Zoals Galaten 3, het zegt in een paar woorden, die zegt, het is tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Daar staat een termijn voor. En daarna houdt het op. Want in het gewone leven, dat is niet dat van het kind, maar in het gewone leven wordt de zaak niet geregeld door wetten, maar door normen en waarden heet dat, waarden en normen. Iemand heeft mij laatst uitgelegd wat het verschil tussen die beiden is. Waarvoor vriendelijk dank alsnog. Ik weet niet meer wie het was, moet ik even nog even over nadenken. Die zei, je hebt eerst waarden en daar worden de normen van afgeleid. Dus je moet zeggen waarden en normen. Oh. Ik blijf gewoon zeggen normen en waarden, want het loopt beter... En dat waarden en normen vind ik een moderne vinding om interessant te doen. Zoals wij ineens ook moesten zeggen Papua's, terwijl het altijd Papua's waren. Toch of niet? En je moet tegenwoordig zeggen Beijing, terwijl het altijd Peking heette. Maar, hè? Een Beijing eend? Kent u een Beijing? Dat heette Peking eend. Maar toch wel weer. Dat is allemaal nieuw lichterij. Dus toch... Nou ja, dan ben ik ineens kwijt waar ik was. Normen en waarden. Normen en waarden, ja. Normen en waarden. Het idee was, je hebt eerst dat wat van waarde is en daar ontleen je de norm aan. Ik vind het leuk bedacht, maar op basis van wat zo'n woord betekent, los van het woordenboek. Etymologisch en zo. Maar ik heb er niet zoveel mee. Iets is waardevol omdat het norm is en iets is norm en daarom is het waardevol. Ik zie het verschil niet. Ik beschouw het als een handicap, is feitelijk. Maar die moet je hebben in het leven en die dingen worden niet voorgeschreven, verplicht, opgelegd of wat dan ook. Maar die zitten ingebakken in de mens. En het kan zijn dat je ze inbakt met behulp van wet. Maar dat moet je wel doen dan in de tijd die daarvoor bestemd is. Dat is in de jeugdjaren. Daar is dat voor. Als het dan niet lukt, want je krijgt geen garantie, dan lukt het later nooit meer. Die garantie geef ik. Nou ja. Met leedwezen. Maar vooruit maar weer. Maar Saul gaat dat dus niet redden om die Filistijnen eronder te krijgen. Want de wet krijgt het vlees er niet onder. De Bijbel zegt dat de wet dat verliest, want de wet is door het vlees krachteloos. De wet kan daar niet tegenop. Je kan wel die strijd voeren, die strijd duurt ook voort, maar het loopt een keer fout. Het houdt een keer op, het moet een keer ophouden, want het kan namelijk niet. En voor zover God zelf een wet gegeven heeft om dit dus in de praktijk aan ons te demonstreren. Ik zei dat met opzet in één tussenzin. Want ja, je kan er ook moeilijk over gaan doen, maar. Hè? Maar die, dat gaat zo door en het houdt een keer op. Die wet die God gegeven heeft, die houdt een keer op. Dat was van de bedoeling om daarna te demonstreren dat je met normen en waarden een heel eind verder komt. Dat wil zeggen, niet met wet, maar met genade. Want dat is feitelijk wat het is. Niet met dat wat opgelegd wordt, verplicht aan de volwassen mens, want ik blijf even bij mijn verdeling in tweeën, uit Galaten hoofdstuk 3. Niet wat opgelegd wordt aan de volwassen mens, maar wat ingelegd is, ingeplant is, ingebakken, vind ik altijd leuk. Wat ingebakken is in de mens. En dat kan zijn door aanleg, dat kan heel goed. En het kan ook inderdaad door wat wij dan opvoeding noemen, hoewel ik dat altijd een veel te groot woord heb gevonden. Maar niettemin, dat is zo. Ik bedoel dus door implanting. Het was het niet, maar het is gevormd onderweg. En als het mee zit, allebei tegelijk. En dat is de sterkste variant, uiteraard. Maar wat we in het hele systeem leren, is inderdaad hoe dat zit met de mensen. Dat je met wet niet ver komt. Je kunt poosje schade beperken, zei de man ooit een keer. Zo is het wel, maar dat houdt ook een keer op. En daarna moet een mens de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven zien te dragen. En als hij daarbij terechtkomt in conflict met de wet, dan doet hij er verstandig aan om dat leven inderdaad te leven bij gelegenheid in een achterkamertje. Onder het motto, wees niet al te rechtvaardig naar de normen van de wet. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? Die is uit de Prediker, naar ik meen. Spreuken? Oh, ik weet niet. Ik dacht Prediker. Maar zo is dat maar net. En dit is wat dit hele verhaal wordt geïllustreerd hier. Want Saul is de wet, Filistijnen staat voor de oude mens, die altijd maar zijn kop opsteekt, zal ik maar zeggen. En maar David staat voor de andere kant van het verhaal. Niet voor wet, maar voor genade. Niet voor dat wat opgelegd is, maar dat wat ingelegd is. Dat is waar het over gaat. En die twee, dat kan nooit samen wat worden. En daarom wordt het ook niet wat tussen David en Jonathan. En ook niet tussen David en Merab. En ook niet tussen David en Michal. Er blijft een haat-liefde verhouding, om zo te zeggen. En ja, nee, dat ik meer had doen. Ach, ik kom het later vanzelf een keer tegen, dan moet ik het er misschien weer over hebben. Maar als u vraagt wat zou er van Meerab geworden zijn, moet ik u zeggen, als ik alle schriftplaatsen naast elkaar gelegd heb, ga ik niet doen. Ik heb ze trouwens ook niet bij de hand. En ik kan ze ook niet onthouden, maar als ik alles naast elkaar gelegd heb, komt het erop neer dat bij mijn weten Meerab vroeger is overleden. En dat die kinderen vervolgens dan toch door Michal zijn opgevoed. En zo blijft het verhaal binnen de klem, zal ik maar zeggen. Het blijft die. En Michal komt dan weer bij David terecht aan het eind van het verhaal. Weet je, want nadat ze met die Paul, weet ik veel. Een schoonmaakbedrijf had die man. Maar. Oh. Laat me zitten. Bedoel, dat blijft aan elkaar gekoppeld, maar het komt nooit goed. Ik kan namelijk niet. Toch. Maar die is niet bekend. Toch heb ik vanmiddag nog gezien dat er blijft iemand uit het geslacht van Saul in leven. Dat is die Mefiboset. Ja, en vele generaties verder. Want er staat notabene een hele stamboom van die man alsnog in de Bijbel. Vele generaties verder trouwt een achterkleindochter van Mefiboset, die trouwt in de familie van het Davidische koningshuis. Vele generaties verder. Dus het komt toch ergens nog bij elkaar. Ja. Met andere woorden, vanaf een veel later tijdstip stamt het Davidische koningshuis wel degelijk ook van Saul af. En via die Mefiboset. Maar ik heb het niet bij de hand, maar doe maar je, zoek het maar op. En anders dan vraag het nog maar eens een keer. Dan maak ik wel een lijstje van hoe dat zit. Maar je moet het kunnen vinden, denk ik. Maar het blijft een problematische aangelegenheid. Met name ook in de volgende verse. Hoe dan ook, Saul is uit op de dood van David. Dat logische wijze. Bert. Ja, je kan het in Den Haag wel gaan vertellen, maar het gaat niet werken. Bert staat vijandig ten opzichte van normen en waarden. Dus de lui die wetten produceren, die willen geen normen en waarden. Want ze willen niet dat u en ik, dat wij onze eigen ideeën en waarden hebben en onze eigen normen hanteren. Ze willen dat u en ik allemaal dezelfde, namelijk hun normen en waarden hanteren. Maar die hebben ze voor dat doel bevroren. Namelijk gemaakt tot wetten. En nou zijn het geen normen en waarden meer, nou zijn het wetten. En dan kun je wel hard gaan roepen dat wet de norm is, maar daar hebben we het niet over. Als we het hebben over normen en waarden, dan weet u nu waarom je die twee woorden gebruikt. Want niet de wet is dan de norm, maar waarden. De waardevolle dingen zijn de norm, maar wij bepalen zelf wat wij waardevol achten. En wat waardevol is in onze levens enzovoorts. En het is strijdig met de wet. Daarom hou je altijd dat conflict, dat luid die wetten maken. Die roepen wel over normen en waarden, maar dat gaat nooit wat worden. Dan zouden ze iets anders moeten gaan doen. Heb je dat nog? Die strijd is die tegenstelling. Nou, dat is eigenlijk de hele de menselijke geschiedenis, althans de cultuurgeschiedenis. De tegenstelling tussen die beiden. De tegenstelling tussen het dwangmatig wat opleggen aan de ene kant en de vrijheid anderzijds. Het ene is links, het andere is rechts. Het ene is de mens, hoe moet je dat zeggen? Denigreren heet dat. Een mens kleiner maken, als kleuters beschouwen en onder het systeem brengen en daar moet ze inpassen. Dan krijgen ze dus een zware regering, om zo te zeggen. Dat heet links tot vandaag. Iemand die links is, wil een sterke regering, een sterke overheid. Wil de overheid overal voor zorgt. Overal de verantwoording voor draagt en voor neemt. Enzovoort. Verzorgingsstatus per definitie dus links, hoor. Overigens. Zeg het er maar bij. En rechts is de kant van de normen en waarden. En je moet een overheid hebben, want er moeten bepaalde dingen landelijk geregeld worden. Tegenwoordig Europees en volgens sommigen in heel de wereld in één keer. Doe maar ruig. Maar die, voor de rest willen ze dan toch een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid en zo min mogelijke bemoeienis van de overheid met de mens. En dat heet rechts. En daar gaat alles over. Dat is ook de kerkhervorming trouwens. Gezag van de kerk of dat wat wij geloven omdat we het gelezen hebben, geleerd hebben, persoonlijk uit het woord van God. Dat is precies hetzelfde. En de strijd van, die eraan vast zat, u weet wel, van de 80-jarige oorlog tegen Philips II en wie het maar waren, weet u wel, die strijd tegen die Spaanse overheersing, precies hetzelfde. Vanuit Spanje werd hier in de Nederlanden van alles opgelegd en hier in Nederland wilden we vrijheid van geweten, heette dat. Later uitgelegd als vrijheid van godsdienst, wat niet helemaal hetzelfde is, maar komt wel met elkaar in de buurt, maar het is dezelfde tegenstelling. Precies hetzelfde probleem. En sommige volkeren, die moeten een zware overheid, en sommige volkeren, die hebben dat niet nodig, omdat die individuen sterker zijn. Dat mag je zo niet zeggen hoor, want alle mensen zijn gelijk. Maar in de praktijk is het dit wel, en daarom werkt democratie bij het ene volk wel en bij het andere volk niet. En als het volk van samenstelling verandert en dus minder dat volk is wat het vroeger was vanwege de instroom en de uitstroom en vanwege de vermenging, dan kon wel eens wezen dat het systeem wat jarenlang goed gewerkt heeft ineens niet meer kan. En dan kies je voor de sharia. Dat was even iets te snel, maar de bedoeling is gewoon dat u erover nadenkt, uiteraard. Hè? Ja, want verder, doe maar. Gaat erom, want mij gaat het er alleen om, dat u herkent wat hier gebeurt. En dat het niet maar een verhaaltje is, een geschiedenisje van een paar partijen die elkaar na het leven staan en die tegenstrijdige belangen hebben. Maar dat het symptomatisch en symbolisch is voor de hele mensheid. En zeker ook gezien vanuit Gods standpunt. Want God zelf gaf die wet en zei, ben je een wet? Denk je dat je daarmee redden gaat? Oh, je wil een goede wet, van mij nog wel. Oké, alsjeblieft. Red je? Nou ja, doet handeling totdat ik kom, had ook gekund. Maar God zei dank, wij hebben niet de wet meegekregen om daar handeling mee te doen. We hebben de genade meegekregen. Dat spreekt inderdaad over normen en waarden. Ja, over dingen die echt waardevol zijn, die normerend zijn, enzovoorts. Om dingen als matigheid te hebben. Een ding als matigheid heeft te doen met normen, hè? Met de maat van iets namelijk, de afmeting, dat is norm. De maat van iets, en van ons wordt verwacht matigheid, en het is ook feitelijk een van de vruchten van de geest, uit Galaten 5. Ja. Nou goed, dat is wat gedemonstreerd wordt, en die twee verdragen elkaar niet. Begrijpen van dit soort geschiedenissen is meteen ook het eind van de zogenaamde verbondstheologie. Nee, dit is een extreem voorbeeld, dus dat maakt het makkelijker en daarom noem ik het. Dat is namelijk het idee dat je oude en nieuw verbond in elkaar moet schuiven omdat het eigenlijk één en hetzelfde ding is. En dat alle verbonden in de Bijbel bij elkaar gewoon één verbond zijn. In verband met sommige van die verbonden is dat goed acceptabel te maken. Vooruit dan maar. Ik zou het niet doen hoor, maar doe maar. Maar ze vullen elkaar aan, oké. Maar voor de wet geldt dat op geen manier, want die past nergens aan. Die kwam pas later en die verdween ook meteen weer. Nou ja, als eerste bedoel ik. Die hoort er in ieder geval niet bij. En Saul en David zijn niet met elkaar te vermengen. En wet en genade zijn niet met elkaar te mengen. En toch doet men dat. En men doet dat omdat de Bijbel natuurlijk glashard leert dat wij van Saul verlost zijn. Nou ja, dat wij van de wet verlost zijn. In elk opzicht. Maar men vindt dat men de wet niet kan wissen, want je moet toch anderen kunnen vertellen wat ze doen en laten moeten. Want men beschouwt zichzelf als de norm voor iemand anders. Dat betekent dat men andere wetten gaat opleggen. En die wil men dan graag zwart op wit hebben. Maar liefst in de naam van God wil het. Dus men kan niet zonder die wet dan, als je macht wil uitoefenen. En daarom schuift men het in elkaar en zegt, ja nee, we moeten uit genade zalig worden. Maar in het leven, dagelijks leven, kunnen wij niet zonder de wet. En dan denk ik altijd, ja vooral niet als je anderen de wet wil lezen. Maar als je bent wat je moet zijn, namelijk nederig, ten opzichte van de Heer, in relatie tot de Heer, dan heb je die wet echt niet nodig hoor. Nergens voor. Die dient tot niks, integendeel. Bovendien, met wet in de hand kom je tot een strijd tegen de Filistijnen, tegen het vlees. Die strijd ga je niet winnen. En het was ook niet de bedoeling dat je die winnen zou. De bedoeling was dat je het vlees zou negeren. Dan moet je boven staan, heet dat. En het vlees, de oude mens, zou men afleggen. Want wij zijn gestorven, het vlees is gestorven. En daarmee zou men dus ook de wereld afleggen, want wij zijn der wereld gestorven. Gelaten 6. En we zijn ook dus der wet gestorven. Er moet nog wat meer te bedenken zijn, maar dit is de vaste trits in de Bijbel. Hè. Der zonde gestorven, der wereld gestorven, der wet gestorven. Daar heb je alles mee gehad. Maar Goden levend. En daarmee levend voor David. Daar komt het tot neer. En dat is het thema dat hier hoofdstukkenlang feitelijk geïllustreerd wordt. En voor zover er toch verbinding is tussen die twee partijen, ik bedoel Saul en David, gaat dat mis. Onder de wet kun je de beste bedoelingen hebben, maar het komt niet goed. Het komt alleen goed als je onder die wet vandaan komt. En daarom, Jonathan had de beste bedoelingen, zoals blijkt uit het volgende hoofdstukken. Maar het komt niet goed. En Michal, want van Merab weten we verder niks. En van Michal weten we ook, ze had de beste bedoelingen, maar het kwam niet goed. Hoewel ze allebei, Jonathan zowel als Michal, geholpen hebben, David geholpen hebben. En hem hebben geholpen om te ontkomen aan de hand van Saul. Maar met hen persoonlijk kwam het niet goed. Ze trokken niet de consequentie. In ieder geval, ze namen hem niet als voorbeeld. En als rolmodel. En dan houdt het op. Ja. Goed. Nou ja, niet goed eigenlijk. Hoofdstuk 19, denk ik inmiddels. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan. En tot al zijn knechten. Oh, ik had nog wat anders moeten zeggen natuurlijk. We moesten het nog hebben over dode Filistijnen. Waarom voorhuiden? Dan zeggen ja, mannen onder elkaar, dat is raar volk. Ik moet u zeggen, dit zou mijn stijl ook niet geweest zijn. Ik geneer me er ook voor, eigenlijk. Nou, niet eigenlijk. Maar echt, hoewel je daarvan ook nog kunt denken, nou ja, dat komt ook maar omdat je in een andere tijd leeft. En misschien is dat ook wel zo. Maar je vraagt je dan toch misschien af, nou, je weet dat ze die Filistijnen gedood zullen hebben. Maar dat, strikt genomen was dat niet waar het over ging, hè? Het ging over die voorhuiden, dus als ze die Filistijnen besneden hebben, zou dat voldoende geweest zijn. Nou geloof ik ook niet dat ze het zo gedaan hebben, voor alle duidelijkheid. Maar voor wat ons hier verteld wordt, lijkt me dat wel genoeg. Er staat inderdaad, zijn mannen gingen heen en zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhouden en korter kun je het al niet vertellen. En ik neem aan dat ze de Filistijnen inderdaad doodsloegen. of versloegen, dat kan ook nog. En dat kun je inderdaad ook doen met een knuppel, dat kan ook met een mes, dat kan ook. En misschien hebben ze de kop er wel afgesneden. En, maar... Ja, dat is tamelijk... Volgens handboek soldaat moest dat, als ik het tenminste goed begrepen heb in de tijd. Dan moest de hoofd van de romp gescheiden zijn, om zeker te maken dat iemand dood was. Zo stond het er niet, maar daar kwam, die zin stond er wel, als het hoofd van de romp gescheiden is. Dus wat ze gedaan hebben, weet ik niet, maar strikt genomen, dat had ook vermeld kunnen worden en het verhaal had ook netjes verteld kunnen worden zonder dit soort details. Dus, ja, maar het heet voorhuiden. En de aardigheid ervan is dat het ons brengt inderdaad bij de besnijdenis en bij de betekenis van de besnijdenis. Want de besnijdenis als zodanig, het wegnemen dus van de voorhuid, is een symbool, een uitbeelding van de dood. Het wegnemen van de omhulling, de buitenkant, het uiterlijke van de mens. Dat is niet maar zijn voorhuid, dat is een... Zijn hele leven hier eigenlijk, hè? Dat is wat het uitbeeldt. Dus sowieso, besnijdenis is sowieso een uitbeelding van de dood. Als het niet verder komt dan die voorhuiden, dan gaat het dus inderdaad over de dood. Maar het beeld van de besnijdenis, ja, dat is het beeld van hoe verlossing tot stand komt. Namelijk via dood en opstanding uiteraard. De dood van de oude mens brengt de ruimte voor de geboorte, wij noemen dat dan wedergeboorte uiteraard, van de nieuwe mens enzovoorts. Het brengt ons dus, het hele verhaal brengt ons via die besnijdenis, want dat is het dan toch, dood of levend, maar het is de besnijdenis, brengt ons toch dus bij het einde van het hele oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Die verlossing, de oplossing van dit probleem, het wijst allemaal op de dood en opstanding van Christus, einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar ik moet er wel bij zeggen, het leidt tot het huwelijk van David ook, maar die Michal is niet een beeld van de gemeente. En als ze het toch is, is ze een uitbeelding van hoe het misgaat met de gemeente dus, hè? In de praktijk, in de uiterlijke vorm. Namelijk, dat is de vrouwelijke vorm immers. Namelijk in de zin van, ook het christendom bleef vasthouden aan de wet. Of anders voerde binnen de kortste keren toch weer de wet in. En de Saulinische genen, om zo te zeggen, werden in het christendom alsnog geïntroduceerd. En daarmee kwam dus een eind aan het huwelijk, om zo te zeggen. Het ging na enige tijd toch mis. En elke keer als het misgaat, ik vertel dat vaker, en ik doe dat ook met opzet. Elke keer als het misgaat in het christendom is het altijd samen te vatten in één beginsel, namelijk de kerkelijke organisatie wordt te sterk en de invloed van de schrift verdwijnt. Dat is wat er altijd gebeurt en dan komt er een kerkelijke strijd uiteraard en dan... En soms barst dat heel los en soms heeft dat grote, ook politieke gevolgen. Soms ook veel minder, soms blijft het binnen een dorp. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Namelijk, men wordt ingehaald door Saul. En dus moet men altijd op de vlucht. Als men trouw is aan de Heer, moet men altijd op de vlucht. Men moet altijd weg. Sommigen hebben dat ook erg letterlijk gedaan. Emigreren met de hele gemeente onder leiding van de predikant, om maar eens wat te noemen, of zichzelf opsluiten op een landgoed met een muur eromheen of op zijn minst prikkeldraad en soms allebei en bij herhaling, dat is de gang van zaken altijd geweest. Zo ontstaan natuurlijk ook secten op dezelfde manier. Iemand denkt, we zijn er nou uit, maar nou zetten we er wel een hek omheen. Alleen dat hek eromheen heeft tot gevolg dat er niemand meer uit kan. Dat is dan de andere kant van het verhaal weer. Hebben we die nog? Het begint altijd wel goed. Het is altijd op zoek naar de vrijheid. Maar daar gaat het altijd om. In de politiek is dat ook zo. Onder de volkeren. Altijd precies hetzelfde. Men voelt zich onderdrukt. Men voelt zich de vrijheid ontnomen. Men zoekt de vrijheid en men vecht ervoor. Of men loopt weg en zoekt die vrijheid ergens anders. En vroeg of laat is men die vrijheid weer kwijt. Omdat onder die vrijheid er altijd wel weer iemand is die zegt... zal ik het jullie vertellen? Ik weet het allemaal beter. Want zo gaat dat. Dat is het hele menselijk bestaan dus. In, op alle niveaus. Gebeurt altijd. Ja. Iemand richt zijn eigen bedrijf op. Gaat helemaal goed. Enzovoort. En na verloop van tijd wordt het bedrijf gewoon opgekocht. En wordt het ingekapseld. Dan gaat alle inventiviteit eruit en alle gedrevenheid gaat eruit. Dan gaat het niet meer om de inhoud van waar men mee bezig is, het eigenlijke werk. Dan wordt het alleen een financiële aangelegenheid. En daarna is het alleen nog maar handel in plaats van dat het een echte bezigheid is. Om zo te zeggen, men wordt altijd ingehaald. Ik rij hier om de 14 dagen hier langs Woerden en dan kom ik langs dat pand. Er staat nu op, viel me nou pas op, Jumbo stond erop. Hè? Er stond toch in de tijd stond erop C2000 of zo, C1000. C1000. En daarvoor stond erop Schuitema. En daarvoor stond erop, maar het was niet hier, maar toen was het nog in Bodegraven, Centra. En het was toen ik er werkte. Dat was lang geleden. Maar aardig bedrijf, maar het wordt overgenomen en overgenomen en overgenomen. Ingepakt door een andere organisatie. Je wordt gegrepen, gegarandeerd, dat is wat je gebeurt. En zo gaat het in de wereld. Het is altijd Saul die je achtervolgt. Nou goed, en dit is wat hier gebeurt, ja. Nou ja, derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten. Dat knechten, dat zou je vooral niet... u weet, een knecht is een knight, dat schrijf je met een K. En een knight is een ridder. En een ridder is een adellijke titel. Dus... Nee, er zit een kromme volt in het verhaal, maar dat doet er nou niet toe. Er zit iets kroms in, maar ik verwijs je op de verwantschap van de woorden dat u bij knecht niet meteen denkt aan een slaaf of iets dergelijks. Hè? Nee. Zijn knecht, u weet, het woord minister begint ook met mini. En een minister mag dan hoog geplaatst zijn, maar het woord betekent een dienstknecht. Mini. Kleiner. Dan. Dat komt omdat ze officieel dienstknechten zijn van de koning. Hebben jullie dat nog? En in Engeland of in Engels sprekende wereld is een minister niet een dienstknecht van de koning, maar die is een predikant. Een dienstknecht van God namelijk. Dus als ik in Engeland zou wonen of in Amerika, dan zou ik een minister zijn ineens. Maar het doet me weer. Hetzelfde woord, maar het betekent gewoon dienstknecht. Goed. Maar niet noodzakelijk laag, maar lager dan de meester. Dus Saul en al zijn knechten, hij sprak Saul tot zijn zoon Jonathan, dat was zijn oudste zoon, zijn opvolger, de kroonprins. En tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David, hetgeen wij een hoofdstuk eerder, precies 18 vers 1, ook lazen. En Jonathan verkondigde het David, zeggende... Mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens, wacht u, zich wachten bestaat wel, hè? Zich vrezen, dat kan eigenlijk niet, zich wachten bestaat wel, dat is, wil zeggen, voor zichzelf oppassen, zichzelf bewaken, wacht u. Wij kennen het als wacht u voor de hond. Maar het vrezen valt dat weinigen nog weten wat dat betekent. Ik hoorde trouwens voor de radio, het schiet me ineens binnen, ik kreeg hier naartoe, ik hoorde voor de radio, dat de jongelui van zo rond de jaren 20 is de best opgeleide generatie ever in Nederland. Wie dat nou bedacht heeft? Hè? Dan kijk je toch voorop. Ja, de best opgeleide generatie met de hoogste studieschuld bovendien ook. Zodat je ziet dat het ook echt alleen maar om geld gaat. Hè? Ook in het onderwijs, maar vooruit maar weer. Best opgeleidige. Nou ja. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en versteek u. Dat wil zeggen, hou je gedijst, hou je low-key. Hoe heet zoiets? Gedijst, dat vind ik een... Low profile heet het, het moet tegenwoordig in het Engels. Low key heb ik altijd mooi gevonden. Maar die komt uit de fotografie, die uitdrukking. Maar ja, gedijst. Low profile. Blijf in het verborgene. Maak geen bult in het tapijt als je eronder ligt. Zo. Ken je dit? Nou, goed. Zo nederig worden dat je onder het tapijt ligt en dat je geen bult veroorzaakt. Dat is het. Nou. Blijf in het verborgene. En verstop u, versteek u. En ik, dat docht, dat sla ik meestal maar over. En ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader en hij zei tot hem... De koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft. Hij heeft u niks misdaan, hij heeft geen misser gemaakt. Zie? En omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Jonathan zegt tegen zijn vader, bega geen fout, want dat is wat zonde gewoon is hoor. Maar geen fout tegen David, want David heeft tegen u ook geen fouten gemaakt. Sterker nog, zijn daden zijn erg goed, want hij verslaat zijn tienduizenden. Met name die Filistijnen. Hij staat dan toch aan uw kant, eigenlijk. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet, hij heeft zijn leven geriskeerd. En hij heeft de Filistijn geslagen... En de Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. De Filistijn is kennelijk primair Goliath. En de Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zoudt gij dan tegen onschuldig bloedzondige David zonder oorzaak dodende? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer... Zo waarachtig als de Heer leeft, hij zal niet gedood worden. Ja, maar u hebt al eerder gemerkt, Saul mag dan staan voor wet, maar de hantering van de wet, de praktische uitvoering van de wet, blijkt dan toch nogal onbetrouwbaar te zijn. En daar sta je niet altijd bij stil, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik zal nooit, ik weet niet waarom, maar ik vergeet nooit meer dat ik eeuwen geleden, dat was, nou wanneer het was, maar heel lang geleden, dat ik met een notariële akte in de hand aan een advocaat vroeg, serieus, is dit rechtsgeldig? Hij zegt, ja, hij spontaan, ja, het is rechtsgeldig, totdat er aangevochten wordt. Met andere woorden, dat weet je pas als er een rechtszaak overkomt en als er een uitspraak gedaan wordt door een rechter, eerder niet. Want het mag dan geschreven staan en een officiële notariële en dus gecontroleerde akte zijn, maar het neemt niet weg dat het ter discussie gesteld kan worden. En dan is maar de vraag of de rechter ermee instemt. En dat is een van de grote problemen met de wet altijd en dus ook met Saul. Die wet kan wel wat zeggen, maar in de praktijk is het nog maar de vraag of die wet gehanteerd wordt. En dat kan naar twee kanten toe. Dat wil zeggen, men kan er de hand mee lichten, men kan dingen door de vingers zien, dat heet gedogen. De wet verbiedt het, maar het heeft geen prioriteit, we laten het toe. Oogluikend heet dat. Oogluikend gaat altijd over dit soort dingen, oogluikend. Ik ken iemand met een lui oog, maar oogluikend. Doe maar weer. En de andere is dat men dingen veel zwaarder toepast dan ze ooit in de wet bedoeld zijn. Dat gebeurt ook. En de, zo ontstaat de zogeheten jurisprudentie. Met andere woorden, ook al denk je bij de vast van overtuigd dat iets in overeenstemming is met de wet, komt nog wel eens wezen dat de jurisprudentie anders is. Omdat er al lang uitspraken over gedaan zijn in allerlei processen. En gewoonlijk wordt voor een rechtbank dat dan ook aangevoerd. Dat wil zeggen, wordt verwezen naar processen die al geweest zijn. Buiten die wet om. Want die wetten, ja, de Bijbel zegt, want ik verzin dit niet, zal me trouwens niet eens interesseren, eerlijk gezegd. Ik verzin het niet, maar het staat in de Bijbel, er staat in Colossense dat wetten zijn ingevoerd door mensen en die slijten door het gebruik, staat er. Ze verslijten gewoon. Ik bedoel, een beetje christen mocht vroeger niet fietsen. En toen werd het niet fietsen op zondag. Alleen. En tegenwoordig mag iedereen dat, voor zover ik weet. Het is allemaal. Het waren wel wetten, ze waren heel streng. Nee, niet van de burgerlijke, maar dan van een kerkelijke overheid. Maar het wordt dus allemaal achterhaald. Dat verandert allemaal. Dan breek me de bek niet los. Dit is Fries. Met een Almeers accent dan. Maar breek me de bek niet los. Want anders zou ik het hebben over de huwelijkswetgeving. Mensen, wat ze daarin veranderd hebben binnen één generatie. Onvoorstelbaar. Ja, dat ben ik. Wet, hoezo? Je kan er helemaal niet van op aan van de wet. Het is een van de problemen die wij ook hebben. Die van een onbetrouwbare overheid. En je denkt dat je aan de wet wat hebt en dat je daaraan dat je zekerheid aan kunt ontlenen. Maar vergeet dat maar rustig. Dat is niet zo. Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar waar het echt interessant en belangrijk wordt, kan je het rustig vergeten. Dat is niet zo. Dat verandert met de dag. En zo is het met Saul ook. Die is weer om te praten. Maar het verandert ook weer meteen in de volgende vers al, hoor. Maar ja, die laten we David nog maar even laten liggen. Ja, ik moest het toch nog even hebben over 1 Samuel 18 vers 27. Over die 100 voorhuiden. Ja, ik heb me er te snel weer van afgemaakt. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Nou, goed. Wat ik er nog van zeggen moet, is dat eigenaardige verschijnsel dat er staat dat het 100 voorhuiden kost, één vrouw. Filistijnse voorhuiden wel te verstaan, maar. En dat er dan staat dat David sloeg onder de Filistijnen 200 mannen. En hij bracht hun voorhuiden enzovoorts. De eigenaardigheid is dat wij in 2 Samuel 3 vers 14, dat is dus na de dood van Saul, een zoon, nog een stukje krijgen van de geschiedenis van Michal. David wil Michal terug. Beslot had hij die gekocht. Voor voorhuiden. Maar er staat, hij zei, 2 Samuel 3 vers 13. Hij zeide, wel, ik zal een verbond met u maken, doch één ding begeer ik van u, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat gij Michal, Sauls dochter, tevoren inbrengt, als gij komt om mijn aangezicht te zien. Ik even het zoeken. En dan vers 14, ja. Ook zond David bode tot Isboset, de zoon van Saul, zeggende, geef mij mijn huisvrouw Michal, die ik mij met 100 voorhuiden der Filistijnen ondertrouwd heb. Isboset dan zond heen en nam haar van de man van Paltiel, elders zei hij Palti, de zoon van Laïs, want daarmee was Michal inmiddels getrouwd. Maar na de dood van Saul wil David Michal terug. En hij zegt, daar heb ik 100 voorhuiden voor betaald. Maar in 1 Samuel 18 lazen wij weliswaar dat dat de vraagprijs was. Maar wij lezen in vers 27... Zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En bracht hun voorhuiden. Zodat de vraag is... Hoeveel Filistijnen... heeft hij naar de Filistijnen geholpen? Of hoe het maar heet? Nou, kun je daaruit redden door te zeggen... Nou ja, hij was toch bezig en... Ja, in het voorbijgaan, die andere 100, oké, dat is mooi. Maar de officiële prijs bleef 100 en maar heeft er 200 ingeleverd of zoiets. Dat kan. Het neemt niet weg dat in de Septuaginta, dat is dan toch eigenlijk, voor zover wij weten, het oudst bekende geschrift van het Oude Testament, ook in... Concreto, ik bedoel, nee, het Hebreeuws van het Oude Testament was ouder. Septuaginta is pas in de tweede eeuw voor Christus, geloof ik, gemaakt. Maar de oudste handschriften die we hebben van het Oude Testament zijn die van de Septuaginta, dat bedoel ik te zeggen. En daarin is ook hier in 18 vers 27 sprake van 100 en niet van 200. Daarna blijft altijd de vraag, zouden ze het kloppend gemaakt hebben? Want in de Septuaginta gebeurt dat vaker. Dat ze problemen kennelijk omzeilen. Maar dat is voor ons moeilijk te achterhalen. Kortom, wij weten niet goed of er nou 200 zijn of 100. Ik weet wel dat de officiële oplossing van het probleem als volgt is... Als je het niet zeker weet, dan neem je de moeilijkste lezing. Dat hebben ze een keer afgesproken. Dus je gaat het niet kloppend maken als je niet zeker weet wat de originele tekst is. Dan gebruik je de moeilijkste lezing. Dit is de moeilijkste, want die 200 is in strijd met wat gevraagd werd en in strijd met wat achteraf gezegd werd. Toch? En daarom moet je een oplossing bedenken. Een oplossing zou namelijk zijn om hier die 200 te veranderen in 100 van het probleem af. Maar dat is niet echt eerlijk om dat zo te doen. Maar wij weten het dus niet echt. Ik moet u wel zeggen, ik zou niet weten wat ik met die 200 aan moet. Ik bedoel overdrachtelijk, zuiver overdrachtelijk bedoel ik dat. Ik weet niet wat ik met die 200 aan moet, met die 100. Ja, dat weet ik wel, want ja, ik heb u er straks gezegd... het hele verhaal duidt op de overgang van het oude naar het nieuwe verband. Dood en opstanding enzovoorts. En 100 is daar altijd de uitdrukking van. Op de een of andere wijze. Want 100, dat weet u, ik zeg ook altijd hetzelfde, want ik heb er ook niks meer over te melden. 100, dat is dat oog van de naald waar je doorheen moet. Lastig voor een kameel, maar lastig voor een rijke, makkelijker voor een kameel. Want het oog van de naald is een kof en een kof is een 100 en dan moet je doorheen om het koninkrijk binnen te gaan. Staat het Nieuwe Testament... En verder ken ik in het Oude Testament 3 ingangen, dan wel doorgangen. En ze, alle drie zijn ze 100. 20 bij 5 en 10 bij 10 en nog een keer 10 bij 10. Voor de poort, de deur en het voorhangsel van de tabernakel. Dat lijkt mij al aardig genoeg eigenlijk. Ik bedoel, dit zijn de sprekende voorbeelden. We hebben daarna nog veel meer. Abraham was 100 toen Isaac geboren werd. Daar lees je overheen, maar dit is natuurlijk toch... precies dezelfde betekenis. En Isaac zaaide en ontving 100-voudig. Dat soort dingen vind je dan, hè. Men kocht voor 100 geldstukken het land. Dat heeft natuurlijk van doen met Jacob en het stuk wat hij aan Jozef geeft. En dat in Johannes 4 nog weer voorkomt. Dat is allemaal 100. En dat is weer zo, omdat 100 is 10 kwadraat. En 10 staat voor het woord... Het woord van God. Als ik 100 met één woord zou moeten karakteriseren, zou ik zeggen geloof. Dat is namelijk de vervulling, de toepassing van het woord van God, van de ting. Dat is wat het is. En daar kan ik dan nog weer wat mee. Met die, die 100. Maar met 200, ik zou het niet weten. Nee, 100, het is wel leuk. 100 is het woord meja. Meja. Wij kennen het ook als meijer. We zetten een R achter om het te verlengen. En een meijer is een briefje van 100. Een bankbiljet. Een meijer. Een 100 is dat. Hoewel eigenlijk een meijer een handelaar is. Een hofmeijer is iemand die alles behandelt. De hele handel en wandel van de hofhouding regelt. Een meijer. Een handelaar. Maar het komt van meija, namelijk 100. En daarmee geldhandel en wat het maar is. En als je netjes wil zeggen dat je naar een zekere plaats moet, dan kun je altijd nog zeggen dat je moet naar Tante Meijer. Kent u die? Nee, dat komt omdat die Joods is natuurlijk, of Jiddisch. Naar Tante Meijer. Wij zeggen gewoon, we moeten naar nummer 100. Ja, en dat is hem, Tante Meijer. Ja. Maar goed, dat maar tezijde. Maar 100 staat gewoon eigenlijk voor geloof. Iemand heeft ooit uitgerekend dat het woord, dat, het woord voor die. Dat het getal 100, om zo te zeggen, in het Oude Testament 100 keer voorkomt. Maar ik heb het niet nageteld, dus zoek dat maar eens uit. Doet er ook verder niet toe. Goed, daarna kan ik de draad weer opnemen, mag ik hopen. Dus ik persoonlijk denk dat het inderdaad een misverstand is, die 200. In vers 27 van hoofdstuk 18. Maar, en als het er toch moet staan, nou ja, het is 100, maar het wordt 200, dan telt hij dubbel. En als hij dubbel telt, is het gemeentelijke waarheid. En, maar wat je daar verder mee moet, nou, dat weet ik ook niet. Dus ik heb er niet al te veel problemen mee, laat ik het zo zeggen. Maar met getallen, dat levert wel vaker een probleem op, overigens. Mede door de schrijfwijze eventueel. Maar toch maar. Maar 100 blijkt me voor de hand te liggen. Goed. Terug naar Jonathan. Het begin van hoofdstuk 19 zegt dus dat Saul opdracht geeft aan zijn knechten om hoe dan ook David naar het leven te staan. Dit verhaal met die voorhuiden, en dat is allemaal niet gelukt. Dus nou moet het maar rechtstreeks door een of andere moordaanslag. En Jonathan geeft dat aan David te kennen en zegt ook, ik zal een goed woordje doen bij mijn vader. Dat doet hij dan ook. En het gevolg is dat Saul gehoor geeft in vers 6 van hoofdstuk 19 aan de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heer leeft, hij zal niet gedood worden. En hij trekt dus eigenlijk dit in, maar het is allemaal maar voor korte duur, hè. En Jonathan vervolgens riep David en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. Hoe? Nou ja, dat betekent dat David weer de man is die de harp speelt in het paleis. Net als voorheen. Komt weer goed, na de bemiddeling van Jonathan. En dan staat er, en er werd wederom krijg, vers 8, en David toog uit en streed tegen de Filistijnen, en hij sloeg hem met een grote slag, en zij vloden voor zijn aangezicht. Er wordt verder niks bijzonders over verteld, en dat is om ook bij ons duidelijk te maken, ja, het is eigenlijk ook geen nieuws, dat gaat gewoon zo door. Men is een voortdurende staat van oorlog. En voortdurend, dan is er weer een slag. En dan is het weer rustig en dan komt er weer een slag. En dat blijft zo tot het eind van dit Bijbelboek aan toe. Dus nog 12 hoofdstukken. Ja. En dan vers 9, doch de boze geest des heren was over Saul. En hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. Het is hetzelfde ongeveer als in hoofdstuk 18, vers 10 en 11. Zijn spies was in zijn hand en David speelde op snarenspel met de hand. En Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Dus die boze geest die daar weer komt, hè? Ja. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Hier, in tegenstelling tot het voorgaande hoofdstuk, vers 10 en 11, hier wordt die spies dus wel degelijk geworpen. Wat kennelijk in het voorgaande hoofdstuk niet het geval is. Hier lukt het gewoon niet om David goed op het vizier te krijgen, zal ik maar, op de korrel te krijgen. Ja. Maar hier is ontwijking waarbij de spies daadwerkelijk in de wand sloeg. En toen vloot David en ontkwam in diezelfde nacht. Toen moest David dus daadwerkelijk vluchten, want het ging niet onopgemerkt voorbij. Lijkt me duidelijk. En hij verdween inderdaad in de nacht, in de duisternis. En Saul zond boden heen tot Davids huis, dat zij hem bewaarden, dat wil zeggen bewaakten, het huis omsingelen. Want ja, nu is het een tamelijk openlijke strijd tussen Saul en David. En David is zich direct bewust van de vijandigheden die hem nou niet verteld zijn door Jonathan, maar die hij bewust heeft meegemaakt. En daaruit mag je ook weer concluderen dat in hoofdstuk 18, vers 10 en 11 dat dus niet het geval was. Dat David dus daar geen weet van gehad heeft wat daar gebeurde. En dat voor zover hij ontweek, was dat onbewust. Ja. Maar hier, nu is de openlijke strijd. David moest vluchten naar huis. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaakten en bewaarden. En dat ze hem des morgens zouden doden, was de bedoeling. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw, David te kennen, zeggende: indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. Het verhaal is natuurlijk, want je moet dan de gaten invullen in het verhaal. Het verhaal is natuurlijk dat Michal in de gaten heeft wat er gebeurt. En dat die knechten of het personeel van Saul om het huis is. Enzovoorts, hè. Zo van David, die kwam thuis, ging naar bed. En de andere ochtend ziet Michal, die doet de gordijnen open, zal ik maar zeggen. Hij ziet daar de lui eromheen. Of iets dergelijks, wat het maar is. Ik weet het ook niet, maar het staat er niet bij. Een andere optie vind ik persoonlijk voor de hand liggende, is dat Michal zegt: nou, als dat gebeurd is, dan kun je erop rekenen dat mijn vader je laat vervolgen. Dat laat hij niet gaan. Want dat doen ze bij ons in de familie zo niet. Nou gaat het gebeuren. Dat lijkt mij voor de hand liggende. Want het volgende vers zegt: en Michal liet David door een venster neder en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. Dan mag je toch aannemen dat op dat moment het huis niet omsingeld was. Nog. Ja. Hebben jullie? Ja. Michal liet David door een venster neder en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. Dit is niet de eerste keer dat iemand door een venster, en ook niet de laatste keer trouwens, dat iemand door een venster nedergelaten wordt. Hoe ze dat gedaan heeft? Nou, ik denk dat er zo'n katrol boven het raam gezeten, boven het huis aan de Herengracht of waar het maar was. Een beetje hoog pand van oudsher, dat zo'n taco heeft zoiets nou eenmaal, hè? Omdat het de makkelijkste manier is om goederen op een verdieping te krijgen, buitenom. Ik vind het heus zo gek niet, hoor. Ik zou niet weten hoe het anders gegaan zou zijn. En dat is hier zo, dat, en bovendien, ik weet niet waar dat huis gelegen heeft, maar ik krijg het vermoeden dat dit huis gebouwd was tegen of aan de stadsmuur. Heb je die nog? En dan wordt het verhaal nog anders. Dan was er wel die belegering. Maar die was alleen aan de binnenkant van de stad. Want je mag aannemen, dat is zeker, dat aan de kant van de stadsmuur, dat daar geen deur is. Dan hoef je ook niet de stadsmuur te bouwen als daar een deur zou, als je daar een deur in zou maken. Die heb je toch, hè? Dus een huis aan de stadsmuur, zodat je vanuit het huis inderdaad over de stadsmuur naar buiten kunt kijken. Wat je toch wel een beetje graag zou willen, lijkt mij. In de eerste plaats om een beetje uit te kijken. In de tweede plaats om in de gaten te houden hoe dat is. En of er geen vijanden zijn buiten. Want van oudsher moest je daar altijd op passen en werden voor dat doel steden gemaakt. Dat hebben we allemaal afgeschaft. Stadsmuren afgebroken, stadspoorten afgebroken. Kasteel in Nederland afgebroken, alles afgebroken en gezegd, nee, we beschouwen het als veilig. Nou, dat hebben we geweten, maar ja, ik wilde niet weer over beginnen. Nee? We hebben niet eens meer deuren om dicht te doen. Dus vooruit mijn win. Maar ik geef u de verzekering dat het verstandig is dat je een beetje de omgeving van je huis in de gaten houdt. Maar als dat zo zou zijn, dan past het ook bij het andere verhaal van de verspieders bij Jericho. Hè? Ja, bij de verspieders bij Jericho. Buiten de stad, over de muur, uit het venster. En de andere was bij Paulus, die eveneens moest vluchten uit Damascus. En die ze uit het venster buiten de stadsmuur hebben laten zakken. En dat is ook een reden waarom je een huis in de stadsmuur zou willen hebben. Je hebt dan wel geen deur, maar wel een venster. En als dat zo is, doe je er ook verstandig aan om een constructie te bouwen, waardoor je ook redelijk makkelijk via het venster in de mand naar beneden kunt komen. In een mand die voor dat doel uiteraard speciaal gemaakt is. Mede omdat de man stevig, sterk en maar tegelijkertijd licht is. Hebben die nog? Zodat u niet denkt dat de boodschappenmandje voor dat doel gebruikt werd. Oh, nee, het is gewoon de normale gang van zaken. En het is een manier om onder de bewaking uit te komen, altijd. Onder alle omstandigheden. Kun je iets binnenhalen, iets bijna buiten smokkelen. En dat wil je toch. Iemand heeft mij ooit uitgelegd dat ze in Frankrijk alleen een wet aannemen als ze eerst hebben bepaald hoe je er onderuit kunt komen. Want er moeten wel voldoende mazen ingebouwd zijn om er de hand mee te kunnen lichten. En dit heet de Franse slag. Nou ja, dat is een toepassing van de Franse slag. En zo doe je dat met de stadsmuur ook. Iedereen weet het bestaan van geheime tunneltjes en dat soort dingen meer. Zo doe je dat. Toch? En dat is dit waarschijnlijk ook. Denk ik. Ik zou niet weten hoe je anders ontkomt. Want Jeruzalem was een stad. Ik weet niet of het in Jeruzalem is, maar die kans is groot. Maar ik weet het niet. Jeruzalem zelf komt pas later aan de orde natuurlijk. Maar wat voor stad het ook is. En dat de koning woont in een beschermd gebied met de muur eromheen. Ja, het lijkt me vanzelfsprekend. Dus dat is het dan. Nee, het zal niet Jeruzalem zijn, maar wat het maar is. Maar zoiets, hè. Door een venster neder en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. Dit is de variant op uitgaan buiten de legerplaats. Zo kennen we dat van. De uitdrukking is, als je mij vraagt, van Paulus. En het wordt door Paulus gedemonstreerd als je uiteindelijk uit Damascus moet vluchten. En je weet, uiteindelijk ging hij naar moeder thuis. Dat wil zeggen, het was het einde van het hele verhaal. Hij heeft zijn draai nooit gevonden binnen het bestaande christendom. Nee, de synagoges was je niet welkom. Toen ging je naar de Griekse synagoges, dat werd ook allemaal niks. In de gemeente Jeruzalem was je niet welkom. Toch? En in Damascus ging het ook al niet goed. En toen is je man de stad uitgelaten, gevlucht. Daadwerkelijk gevlucht. En vervolgens naar moeder thuis gegaan, zeg ik altijd. Wat ik niet zeker weet, maar terug naar thuis. Zie je? naar zijn geboorteplaats en heeft het een en ander overnieuw moeten doen. Daarna begint zijn tweede leven, namelijk als hij door ene Jozef, bijgenaamd Barnabas, van huis wordt gehaald enzovoorts. Maar het is een uitgaand buiten de legerplaats. Ik zou niet weten waarom het anders in de Bijbel zou staan, dit soort details. Maar dat is het natuurlijk ook geweest met die twee verspieders in Jericho in de tijd. Want Jericho is een beeld van heel het oude verbond. Onder de wet, maar tegelijkertijd een hoerentent. Nou ja, zo wordt Israël toch beschreven. En als tent, want ze heette... Ohola. Dus dat wordt voor tent. En Oholiba, de twee dames. Dus daarom gebruik ik die woorden ook maar zo. Maar dat is het toch. Rachab de hoer is een beeld van Israël onder het oude verbond. Overspelig enzovoorts. En Jericho, ja, het is prima als je daar verzeild raakt, maar je moet wel zorgen dat je eruit komt. En het is daarna vermakelijk om in het Nieuwe Testament te lezen hoe de Heer inderdaad in Jericho terechtkomt, maar hoe je er ook weer uitgaat en wat er onderweg allemaal gebeurt. Bij binnenkomst, de stad door en er weer uit. Onderweg naar Jeruzalem. Hebben we die nog? Met Zacchaeus en zo. En een paar blinden. Het verhaal is dat. Het is uitgaan buiten de legerplaats. En als u mij vraagt, dat is hier ook zo. Want het is het huis van Michal. Nou ja, het is het huis van David. Maar zoals de Joden zeggen, de vrouw is het huis. Want bad is het bed. Dan wel het bad. Nee, met TH aan het eind. De jonge dochter is het huis, dat is hetzelfde woord feitelijk. En de vrouw beheert het huis. En David moet daaruit vluchten, wordt door die vrouw in dit geval geholpen. Er is een variant op dat de man ook het huis uit moet vluchten, maar juist voor die vrouw. Maar dat was bij Jozef. Maar in principe is het hetzelfde verhaal. Want ook daar is een uitbeelding van de vlucht uit het Jodendom. Dan wel dat de zaligheid uit dat Jodendom en uit die legerplaats, uit dat huis, verdwijnt. Of wordt teruggenomen, of wat het maar wezen mag, hoort daar niet thuis. En de kortste verklaring voor het verschijnsel vind ik persoonlijk, maar ik weet nooit waar het staat uit het hoofd, die van, ze kwamen tot Jezus en ze wilden hem met geweld nemen en hem koning maken, staat er dan. En daarna staat er iets als, en weggaande verborgen hij zich van hen of zo. Iets van die woorden, ik weet niet precies waar het staat. Nou ja, bij een van de evangelisten natuurlijk. Maar zoiets, dat wil zeggen, zij willen hem wel, maar hij hoort daar niet thuis. David hoort niet thuis bij Saul en hoort niet thuis in het huis van Michal, dat is ook van Saul, enzovoorts. En andersom ook niet. Begrijp je wel? Van geen enkele kant. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En bovendien, wat je in Michal geïllustreerd vindt, is natuurlijk toch de, laten we zeggen, de zogenaamde eerste liefde. Met dank aan openbaring voor de term, je hebt uw eerste liefde verlaten. Die eerste liefde, die mogen er dan zijn. Het staat hier ook steeds, ze had hem lief. Komt later geloof ik ook nog een keer. Maar daarna wordt het steeds minder en uiteindelijk veracht. Want zo gaat dat. En dat precies hetzelfde kun je zeggen van de wet als zodanig. Nou ja, van Saul dus ook. Dat gaat op en neer, maar bij Michal vind je het op de langere termijn. De wet spreekt over de Messias, verkondigt de Messias, ziet uit naar de Messias, maar de wet moet de Messias niet. De wet wil de wet blijven. En daarom gaat het fout. En bovendien, uiteindelijk is David beneden Michal's stand. De laatste versie van het verhaal, de laatste fase bedoel ik van het verhaal, is dat David huppelde voor de ark in zijn hemd of zoiets. in wat het maar was. En of in zijn ondergoed, althans zo wordt het door Michal uitgelegd. En ze verachtte hem daarom, staat er. Het was beneden haar stand. Nou ja, en wij zijn vrolijk orthodox. En het is beneden de stand van de... Ja, en van de zware gereformeerden enzovoorts. Van de lui die geacht worden streng gelovig te zijn. Wat ik een onzinnige uitdrukking vind. Maar ja, dan weet je tenminste wie ik ermee bedoel. Dan zijn wij beneden hun stand. Dat wel. Maar goed. Maar het is de vijandschap tussen wet en genade in essentie. Daar gaat het over. En dus Michal liet David door een venster neder en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. Maar het valt in dezelfde categorie als Jonathans houding. Weliswaar ter verdediging van David. Maar als het er helemaal over gaat, gaan ze niet met David mee. En dat doet Michal ook niet. Die blijft hier. En wordt dan gekoppeld vervolgens, want zo gaat het verhaal uiteindelijk verder. Wordt door Saul weer teruggenomen, om zo te zeggen, en gekoppeld aan die Palti later. Of Paltiel, of hoe die maar heet. Maar kijk, dat is zo, en dan moet ik natuurlijk de volgende keer terugkomen. Maar er staat wat Michal deed. Michal nam een beeld. Even aan het zoeken. Ik ben aan het zoeken wat er nou precies staat eigenlijk voor woord. Michal nam een beeld en ze legde het in het bed en ze legde een geitenvel aan zijn hoofdpeluw en dekte het met een kleed toe. Dat wil zeggen, ze legde een beeld in bed suggererend dat David in bed lag, maar dat hij ziek was. Nee, ik zoek het woord terafim, maar dat zou wel het woord zijn vertaald met beeld, denk ik. Ja, moest ik even zeker weten, want het woord vertaal je niet met beeld, normaal niet. Normaal blijft het gewoon terafim. De vertalers hebben daar dus kennelijk ook enige moeite mee gehad. Maar dat is het woord terafim. Wij kennen het al uit Genesis, want daar had, Rachel een... Maar dat was maar een heel klein terafimetje. Maar die was ook voor onderweg, hè? Die was voor onderweg in het zadel van de kameel of zoiets. Zoiets was dat, toch? Ja. En het helpt tegen ongesteldheid, heeft ze me uitgelegd. Maar lees het maar eens na in Genesis. Terafim. Dat kennen wij. Wat het voorstelt, ja, een soort afgodsbeeld. Maar we weten niet van welke god het dan geweest zou moeten zijn. Dus het wordt toch gewoon een soort amulet. Een ding dat geluk moet brengen of zoiets. In een soort menselijke gedaante. Want dat kan. Dat blijkt hier, dat het een soort menselijke gedaante is. En dat je ze heel klein had en heel groot blijkt ook. Dus dan weten we alweer wat. Maar het woord... Terafim, hoe je dat zou moeten vertalen. Het komt van Rafa. Rafa, dat ken je uit de term, uit de naam Rafael. Maar mijn genezer is God, of mijn genezing is God. Rafa is namelijk genezing. Het werk wordt vertaald met genezen. Waarom ook niet? Want wij kennen een terafim, wij kennen het woord tot vandaag en gebruiken het, want het is ons woord therapie. Therapie, P is een F, dat weet u, hetzelfde. Therapie. Ja. En wij kennen het ook trouwens in de term... repareren, reparatie, daar is die T ervoor weg. Maar de wortel van het woord is ook gewoon rafa of rapa. Dus repareren, therapie. Therapie is dus gewoon hetzelfde als reparatie. En rafa met een andere spelling, met een he aan het eind. in plaats van een alef, met een H in plaats van een A dus, aan het eind, wordt vertaald met ontspannen. En dus loslaten, wat hetzelfde is. Of, en dus tot rust komen. En wij kennen het enigszins verbasterd ook in de torpedo. En in torpederen. Dat men zo'n ding loslaat, afschiet. U weet wel, u weet toch hoe ze dat doen? Dat ding drukken ze in de loop en dan halen ze de grendel over, ontspant het elastiek, zou ik maar zeggen, en dan schiet het ding eruit. Dat is, laten we zitten. Ja, katapult, ontspannen, torpederen, loslaten. Pst. Heb je dat? Trouwens, ook bij een geweer heet zo'n ding de spanner, dan wel de ontspanner, hoe je het maar noemt. Haan moet gespannen worden, dan ontspannen en dan vliegt het ding weg. Torpederen, rafa, loslaten. Ook dus in de zin van eventueel iets afschieten, maar dat was dat rafa met een H aan het eind. Hebben die nog? We hebben ongeveer een idee wat het is. Het gaat over genezing. Kortom, het is een soort amulet die je geluk moet brengen. Die je tot rust moet brengen. Die de spanning moet wegnemen. Wat het maar is, en dat is het dan. Ja, het zal bijgeloof zijn, maar als je erin gelooft, in zo'n ding, heeft het ongetwijfeld een ontspannende werking. En dat is voor je therapie en voor je gezondheid erg gunstig. Ja, dat is waar. Maar dat is wat het is dus. Ik vind het wel mooi hoor, dat je zo'n woord gewoon in onze moderne talen bijna letterlijk terugvindt. Ja. Maar Michal nam een beeld. Dat is wat bij Michal hoort. Over Rachel zal ik het niet hebben, want die is me te ingewikkeld vandaag. Maar van Michal is het makkelijker. Ze staat voor de wet, maar velen beschouwen de wet op deze manier. Als men zegt dat je een wet nodig hebt, en dat de mens niet zonder wet kan. En dat wordt officieel geleerd dus, hè, want je moet een reden hebben waarom je die wet vast wil houden. En niet van verlost wil worden. Je zegt, de mens kan niet zonder, want hij heeft het nodig enzovoort. Dat is hetzelfde als te zeggen, een mens heeft zo'n therapie nodig. Dat brengt geluk. Dat is goed voor je, dat geneest je, dat geeft je rust, daar kan je je op verlaten, dat zorgt overal voor. Je wordt erdoor beschermd, dat zegt je wat je doen en laten moet, zodat je niet in 7 sloten tegelijk loopt. Enzovoorts. Dat is wat het is. En die functie vervult die therapie in het geval van Rachel en dat zadel net zo goed hoor. Maar het is een te ingewikkeld verhaal om erop in te gaan nu. Bovendien, het woord is nog meervoud ook. Terafim is een meervoudsvorm. Men zou het, als je met beeld wil vertalen, kan je het net zo goed vertalen met beelden dan. Genezers, het wordt geacht voortdurend en op de lange termijn te werken, vandaar de meervoudsvorm. Maar het is maar één ding. Maar taalkundig is de meervoudsvorm, ja. En dus Michal, die nog steeds staat voor de wet, nam een Terafim, dat staat nog steeds voor de wet. En ze legde het in het bed, enzovoort. En waar David zou moeten liggen, maar die was gevlucht, lag er de Terafim. Maar dat is maar een beeld. Een dode gedaante. Dat blijft er dan over. Nou, nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Lot, de gesluierde, want zo heet hij, Lot, dat is sluier. De verblinde, met de man met de bedekking, is een beeld van het Joodse volk. Dat wil zeggen, hij wordt verlost uit Sodom en uit het oordeel. Maar zijn vrouw, is de buitenkant van het Jodendom dus, de vrouw, die verandert, die kijkt terug, die wil terug naar die wereld. Maar Sodom hoort daar, wet hoort in die wereld nog thuis. Enzovoort. Die kijkt om en naar wat achter is, wat je niet moet doen, zegt de Bijbel. Maar hij doet dat wel en die verandert in een beeld. In een zoutpilaar. Wel een gedaante, maar morsdood. En dat is wat die Terefim dus ook uitbeeldt. De doodsheid, kan je dat zo zeggen? Misschien juist wel. De doodsheid van het Jodendom. Sommigen vinden dat lelijk als ik het zo zeg, maar het is ook mooi, het is positief. Het is een beeld, het is een geweldig beeld. Dus moet je in een museum zetten, dan kan je daarna gaan kijken, enzovoorts. Als je maar niet denkt dat je er in de praktijk iets mee kunt. Het is een ornament, een soort van versiering, een soort van ideaal, idealisering, wat het maar is. Zo van, zo had het eigenlijk moeten zijn, zo is het niet, maar zo had het eigenlijk moeten zijn. Maar ja, dat hebben wij niet. Het is een monument. Het is een aandenken, het is gestileerd geworden, of wat het maar is. En dat is het Terefim, maar dat is de zoutpilaar ook. Uitbeelding van het woord van God, om zo te zeggen. Maar star en in zichzelf dood. En dat is wat de wet is. Want hoe dan ook, de Bijbel zegt, zodat u niet denkt dat het mijn oordeel is over het Jodendom op persoonlijke titel. De Bijbel zegt, de wet is een bediening des doods en is een vloek. En dat is wat het is. Kun je er dan niet wat uit leren? Jawel, maar je moet er niet onder gaan leven. Je moet er naar kijken. Dat doe je met museumstukken. Met kunst in het algemeen. En in die categorie zie ik de wet ook wel. Maar niet om als levensbeginsel of zo, want dat is een onmogelijkheid. Dat is te hoog gegrepen, dat kan helemaal niet. Maar er ligt ook als een zieke David in bed, zal ik maar zeggen. Dan verstart het een en ander. En hier zie je dus de verstarring van zelfs nieuwtestamentische waarheid. Als je Christus en christendom plaatst in de legerplaats, ja, dan is het ook ziek. Zwak, ziek en misselijk. Maar eigenlijk gewoon dood. Heb je die nog? Dan kun je wel trots zijn op je mooie Terefim. Maar, en op je humanisme, zo'n edele beginselen zal ik maar zeggen, van normen en waarden, humanisme, naast liefde en alles. Maar het is niet anders dan een Terefim en ligt daar in bed, ziek te wezen. En David zelf, die is er niet. En Jozef is er niet, en Paulus is er niet, en die twee spionnen. Verspieders, die waren er niet. Ze waren verdwenen. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Saul nu zond, boven in de staat, Michal nam een beeld, legde het in het bed, legde een geitenvel aan zijn hoofd, Peluw. Dan moet ze zijn hoofd voorstellen en zijn haren dus. Hè? En dekte het met een kleed toe. En Saul nu zond bode om David te halen, zeide hij, ziek. Ja. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggende, breng hem op het bed, tot mij op dat men hem doodde. En als de boden kwamen, zo ziet, er was een beeld in het bed en er was een geitenvel aan zijn hoofd, Peluw. En toen zei Saul tot Michal, waarom hebt gij mij al zo bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? En Michal zei tot Saul, hij zei tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Zo van, hij heeft me bedreigd. Maar ja, wat doe je anders in zo'n situatie? Ja. Het zou moeilijk kunnen zeggen, ik heb hem lief en ik zal hem beschermen. En dan distancieert ze zich van haar vader. En dat is het probleem tot vandaag voor elke Jood in elk geval die tot geloof komt. Ik had een ander woord in gedachten dan Jood. Maar, hè? Want er zijn ook zogeheten christenen voor wie hetzelfde geldt. Als men tot geloof komt, moet men het oude, met name de wet, loslaten. En dat wil men niet. En dat wilde Jonathan niet. Die blijft tot aan zijn dood in dienst van zijn vader en bij zijn vader. En hetzelfde geldt hier voor Michal. Want ze had ook mee kunnen vluchten. Toch? Nee, wij eerder omdat ze David gered heeft. Ja, nee, ze hadden ook zelf mee kunnen gaan, maar dat is niet gebeurd. En kennelijk is ze liever bij haar vader. En daarom liefst ze dus ook nu. Dat, ja. Je zult zeggen, ja, hier kan ze niet anders, dat zeg ik dan ook. Maar ja, ze had wel anders gekund. Dan had ze gewoon met David mee moeten gaan. Die was van Godswege tot koning gezalfd. Dat was de winnende man, was naar de wil van God. Had een geweldige toekomst nog voor zich. Daar had ze voor moeten kiezen. Ja. Maar dat is niet gebeurd. En dat is altijd weer het probleem. Als puntje bij paaltje komt, wil men de Heer niet. En kiest men toch voor de wet. En zo gaat men dan naar de Filistijnen. Nou goed, we moeten het voor vanavond daar weer bij laten. En ik hoop dan maar dat u die dingen herkent, hè, dat u voldoende nieuwtestamentische waarheid kent, om ze hier weerspiegeld te zien in deze geschiedenissen. Want zo werkt het, hè. Ik persoonlijk vind achteraf dat die geschiedenissen vaak nog duidelijker zijn dan de leerstellige uiteenzetting, voor zover we die hebben in het Nieuwe Testament. Per slot zijn het altijd maar een paar woorden. Maar hier vind je het ook toegepast, hè, hoe zoiets dan gaat. Ja. Nou, we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u kennen en dat u ons verlost hebt uit die gevangenschap, uit die dienstbaarheid van zonde, dood en wet, en ons geplaatst hebt in de vrijheid opdat we u zouden dienen en opdat we navolgers zouden zijn van Christus, zoon van David, maar boven alles zoon van God. En we danken u dat wij weliswaar nu uitgaan buiten de legerplaats en zelfs eventueel zijn smaadheid dragen, maar weten dat we geroepen zijn om te delen in die heerlijkheid die u ook aan ons zou openbaren. We danken u daarom dat we uit mogen zien naar de openbaring van het koninkrijk van onze heiland. In de wetenschap dat wat u beloofd hebt zal vervuld worden. En dat het gebeurt op uw tijd en dat ook wij daarin betrokken zullen zijn als één keer zover is. En we danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. Mogen beseffen dat ook wij in hopen zijn zalig geworden en dat er nog eenmaal tijd overheen gaat totdat de door deze wereld verworpen zoon van David alsnog zal verschijnen in heerlijkheid. Maar u hebt het ons beloofd, u hebt het vastgelegd in uw woord en wij mogen daar elke dag uit leven. Wij danken u daarom dat we ook deze avond dat woord van mochten openen om via deze oude geschiedenissen bepaald te mogen worden bij de actualiteit en in het bijzonder bij wat staat te gebeuren binnen afzienbare tijd als onze heiland komt. Wij danken u daarom en dragen onszelf aan u op. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.